vervuld is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen uit de profetieën van Micha, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij noemden nu Micha 5.
En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn gehaald van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot een tijd toe, dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overige zijn broederen zich bekeren met de kinderen in Israël. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn God, en zij zullen wonen. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Asser in ons land zal komen. En wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Asser afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in de stad inbrengen. Alzo zal hij ons redden van Asser, wanneer hij zelf in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacob de overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruis, dat naar geen man was, nog mensenkinderen voorbij. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wals, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, de welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederbetijder, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal in die dagen geschieden, spreekt de Heer, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien. En ik zal uw wagenen verdoen. En ik zal de steden uw land uitroeien. En ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. En gij zult geen goudgelaars hebben. En ik zal uw gesnedene beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien. En dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien. En ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid vragen doen aan de heidenen, die niet horen.
Gemeente, tot voortzetting van onze Bijbellezing bepalen wij uw aandacht bij wat we vinden in Genesis 49, de versen 8 tot en met 12. Wij noemden nu Genesis 49, de versen 8 tot en met 12, waar het woord des Heren al dus luidt. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat de Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan een wijnstok, en het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, en wit van tanden door de melk. Gemeente, voordat we dit overdenken, vragen we eerst de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, zo betaamt het ons tot u te naderen en uw grote naam te erkennen, ook in deze avond, dat we nog zijn die we zijn. Want Heere, al wat we meer ontvangen hebben dan de eeuwige dood, dat is genade. En daarom zitten wij hier allen als wonderen van genade. En nu is het zo noodzakelijk, Heere, dat wij nu ook uit genade leren leven. Want Heere, we beseffen dat van nature niet, dat iedere ademtocht en iedere polsslag een gave van u is, die wij niet verdiend hebben. En nu hebben wij nodig het licht van de hemel, de onderwijzingen op de leerschool van uw geest, om dit te zien en op te merken, zodat onze ogen ervoor geopend worden, dat we hier zitten en staan als toonbeelden van uw goedertierenheid en trouw. En Heren, nu hebben wij diezelfde geest ook nodig om in deze avond onderwezen te worden in de heilsgeheimen van uw eeuwig blijvend woord. En dan hebt gij in dat woord een belofte geschonken, Heere, voor een adventsvolk, voor degene die u verwachten en die van zichzelf niets meer hebben te verwachten. O Heere, wat een rijkdom dat gij in de armoede van het leven zijt ingetreden met de belofte van de zaligmaker. Dat is de silo, dat is Christus, in wien alle dingen gevonden worden voor degene die alle dingen missen. En Heere, dat heb je nu in het Oude Testament willen voorzeggen door uw knecht Jacob, die het ook leren moest van genade te leven, want het is alleen in de silo, dat is in hem die de rust heeft aangebracht voor degene die eeuwig in de onrust hadden moeten verzinken. De rust aanbrenger, want het hart vindt geen rust, tenzij dat het rust vindt in u. En Heere, mocht gij dan zelf ons maar een adventsvolk maken, een volk dat op u leert wachten en dat u leert verbeiden, dat u niet meer kan missen in het leven en dat nu een wonder van genade moet gebeuren om u den Heere daarin te ontmoeten. O God, wil dan uw woord nog zegenen in deze avond, opdat uw knecht het woord mag prediken, zoals hij het eenmaal zal wensen gedaan te hebben, de rechtvaardigen het wel en de goddelozen het wee. En opdat er nog eens een kruimel genade mag vallen, opdat er nog eens licht mag vallen in het diepste van onze harten, Heere, en dat in dat licht uw licht nog gezien mag worden. En Heere, wat is het dan toch een eeuwig wonder dat gij een volk getrokken hebt uit de duisternis om tot dat licht te komen. Dat ze licht over zichzelf krijgen, wie ze zijn tegenover u. En wie gij zijt, Heere, voor een zondaar die in de duisternis wandelt. Mocht ge dan zelf in deze avond dat licht ontsteken, Heere, dan alleen zullen we kunnen prediken en zullen we kunnen luisteren. Wil uw genade verheerlijken, Heere. Het is alles een gave van u. We kunnen het niet nemen. We kunnen het niet grijpen. En juist nadat wij dat geleerd hebben, moet er geleefd worden van soevereine genade. Ieder uur, ieder ogenblik. Maar ach, gij brengt uw volk toch ook in het wijnhuis, waar ze de heerlijke verkwikkingen nog mogen smaken en waarin uw naam wordt groot gemaakt. Heere, wees gij ook met degene die bij ons niet konden komen in deze avond. We denken aan de zieken in de gemeente, in het bijzonder aan die twee broeders ouderlingen die nog steeds aan het ziekbed zijn gebonden, Heere. Och, mocht gij ze opzoeken, de genade schenken, opdat ze door uw geest mochten opgericht worden naar het lichaam en naar de geest. Wanneer gij ze een bezoek wilt brengen, Heere, dan is alles goed en alles vol. Ja, gedenk al de zieken in onze gemeente en ook degene die het moeilijk hebben, die inwendig veel te lijden hebben en die staan in de eenzaamheid van het leven, Heere. Want er is meer te lijden en er is meer geween dan dat wij het van elkander weten. En de zwaarste kruisen zijn dikwijls deze die alleen gedragen moeten worden. Heere, mocht gij ze dan ook nog maar kracht geven, en mocht ge ze maar bepalen ook bij de oorzaak van alle moeite en smart, opdat ze op de oorzaak van de bodem van hun eigen zonde u den Heere mogen vinden als een God die niet slaat uit lust tot plagen, maar opdat de zondaar schuld verslagen tot u gedreven zou worden. Heere, gedenk onze jeugd van de gemeente, opdat er ook in de jeugd nog werkzaamheden gevonden worden voor u de levende God. Ach, Heere, er zijn tekenen dat we met droefheid vervuld moeten zijn vanwege de interesseloosheid en vanwege de belangloosheid bij de dingen van uw koninkrijk. Maar het is maar een wenk van uw almacht, Heere. En ook de jonge mensen zullen tot u leren roepen wanneer gij met uw geest komt. De zonen en de dochteren, ze zullen profeteren en ze zullen dromen. Ze zullen vol zijn van uw zalige dienst. Maar Heere, mocht gij dat ook in onze gemeente nog eens bewerken, dat ge met die Pinkstergeest nog eens wilt neerdalen onder onze jonge mensen en ook onder onze oudere mensen die al zo dicht bij het graf staan, Heere, en die het nog nooit beseft hebben dat er wat gebeuren moet en die het nog nooit waarachtig geloofd hebben dat ze zo niet sterven kunnen. Doe ze dus geloven, Heere. Breng nog eens in de benauwdheid. Breng nog eens in het ongeluk waarin we van nature verkeren. Opdat we zijn mogen die we zijn. Opdat we worden mogen waarachtig voor uw goddelijk aangezicht. En wat hebt gij dan willen bereiden voor de zulken? Want gij maakt arm en maakt rijk. Waar de zon daar is toch de Christus. En waar de honger is, daar is toch het brood. En waar er een vraag naar u is en een gemis aan u, o Heere, daar zult gij het op uw tijd vervullen. En dat is nu de troost voor degene die een zuchtend leven leren kennen, dat ze tot u, den Heere, de toevlucht leren nemen. O, gedenk ons zo in de vergeving der zonden, alleen uit genade. Amen. Gemeente, de vorige maal hebben we stilgestaan bij de patriarch Levi. En u weet het nog wel, dat ook Levi verstrooid werd van onder Israël, want Jacob zeide niet alleen van Simeon, maar ook van Levi, ik zal hen verstrooien. En Simeon heeft inwoning nodig gehad in Juda, want hij kreeg niet een eigen stam, krachtens de woorden van Jacob, maar datzelfde gold nu ook voor Levi, want beide, Simeon en Levi, ze hadden het onwaardig gemaakt, omdat ze deelgenomen hadden aan de moordpartij bij Sichem. Ze hadden beide de Sichemieten vermoord, en dat op een laffe wijze. En geliefden, toen was dit het wonder, niet waar, dat Levi nu nog gebruikt kon worden in de dienst des Heren. En we hebben ons toen afgevraagd, kan de Heere geen betere gebruiken dan Levi? En toch, het is gebeurd. Levi werd wel verstrooid. En hij kreeg geen stam, maar hij mocht wonen in de tempel. In die woning waarvan de Heere gezegd had, hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. De Levieten werden de tempelzangers en de priesters. De Levieten, zij mochten deelnemen in de dienst des Heren. En dat was nu het wonder, dat Levi werd verhoogd uit de moordspelonk in de tempel God. Maar het was te veel voor Levi. Ten slotte konden ze toch de weelde niet dragen. Zoals Mozes het ook zeide, het is te veel voor u, Levi. Ge hebt te veel ontvangen. Ge hebt te veel verkregen. Ge kunt het geestelijk niet verwerken. Want Levi is vervallen in de vormendienst. En de priesters uit het huis van Levi hebben de Christus aan het kruis gebracht, zodat we tenslotte tot de ontdekking kwamen. Levi kan het bloed niet vergieten. De dienst van Levi kan de mens niet zalig maken, en daarom was er maar één hoge priester, en dat was Christus. Zo zullen we nu ook vanavond stilstaan bij een van de zonen van Jacob, en dat wel bij Juda. En we zullen ook vanavond zien, gemeente, dat het weer vrije genade is. Alleen vrije genade waaruit de kerk kan leven. Maar voor we daarbij stilstaan, zingen we eerst uit Psalm 68, de versen 5 en 9. Psalm 68, vers 5 en 9. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. De Heere gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen, berg en velden. Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot haar mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. De versen 5 en 9 van Psalm 68. Vanavond staan we dus stil bij de zoon van Jacob, namelijk Juda. Juda is de vierde zoon van Lea. En reeds bij de geboorte van deze zoon is het anders dan bij de geboorte van de drie vorige zonen. Toen de vorige zonen geboren werden, toen had Lea toch eigenlijk de aandacht op zichzelf gericht. Want bij de geboorte van het eerste kind zeiden ze, zie een zoon. En dat was Ruben. En toen verheugde Lea zich. Haar moederhart had vreugde. Bij de geboorte van de tweede zoon, dat was Simeon, toen zeide Lea, de Heere hoort. Namelijk in de strijd die ze te strijden had met Rachel, van wie bleek dat Jacob haar meer lief had dan dat hij Lea beminde. Bij de derde zoon zei Lea, dat was Levi, deze zal ons samenbinden. En daarom noemde ze hem Levi, want Levi dat betekent saambinder. Namelijk om samen te binden Lea en Jacob. Ziet u gemeente, daarin heeft Lea het oog op zichzelf. Op haar nood, haar moeite en haar strijd. Zeker, dat is goed te begrijpen. Maar ze staat toch met de geboorte van deze drie zonen zelf nog te veel in het middelpunt. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat het nooit wat met Lea geweest is. Och, dat is zo dikwijls in het geestelijke leven. Dat de mens eerst zijn eigen uittreddingen op het oog heeft. En zijn eigen zaligheid en zijn eigen verkwikkingen. Maar er is meer. En dat hij later tot het besef komt, het gaat ten slotte niet om mijn uitreddingen en niet om mijn zaligheid, maar om de Heere Gods. Want de Heere zaligt de zondaar niet in de eerste plaats opdat zijn volk zalig zou worden, maar opdat zijn naam erin groot gemaakt zou worden. Het gaat in het zaligen en in het uitredden en in het verhoren van de zondaar ten slotte nog niet eens om die mens, maar om God die er de ere in moet vangen. En hier bij die vierde zoon is Lea nu een stap verder gekomen. Want wanneer Juda geboren wordt, dan zegt ze, ditmaal zal ik de Heere loven. Bij Ruben had Lea het oog op haar moederschap. En bij Simeon had ze eigenlijk het oog op Rachel. En bij Levi had ze het oog op Jacob. Van wie ze hoopte dat ze nu samengebonden zouden worden. Maar nu heeft ze het oog naar boven. Ditmaal zal ik God loven, zegt ze. En de naam Juda, die betekent dan ook, om wie de Heere geloofd moet worden. Wel nu, gemeente, hier begint dan de geschiedenis van de stam van Juda. En ik mag gerust zeggen, een beter begin is er niet. Want het is nooit beter daar te beginnen dan waar de ere Gods op het oog mag zijn. En wanneer Lea dat zegt, dan spreekt ze meteen een diepgaande profetie uit. Want we weten het, uit dat vierde kind, uit het kind Juda, zal het kind geboren worden, het kind Jezus, om wie God geloofd moet worden. Want dan zullen de engelen ook zingen: Ere zij God in de hoogste hemelen. Als vierde zoon staat Juda dus voor zijn vader. Voor zijn vader Jacob niet, maar voor zijn vader Israël, die door de geest Gods bezield was in deze profetische vergezichten. Hij staat niet voor zijn vader Jacob, die het eerstgeboorterecht forceerde met een schotel linzenmoes. En die dat door bedrog in handen trachtte te krijgen. Nee, want wanneer Jacob hier aan het woord was geweest, dan had hij tot Jozef gezegd: Gij zijt de meeste. Want Jozef, dat was eigenlijk voor Jacob het kind dat hij zo lief had. Bovendien stond Jozef daar als onderkoning van Egypte. Dus wanneer Jacob aan het woord was geweest hier, dan had hij vast en zeker krachtens zijn eigen vlees en bloed gezegd: Jozef, gij zijt het. Maar nee, hier spreekt God zonder aanzien des persoons, uit het welbehagen. En daarom zegt Israël, door de geest geleid en verlicht: Juda, gij zijt het. Gij zijt de voortreffelijkste. Gij zijt de meeste, Juda. O gemeente, wie had dat verwacht? Dat Juda het zijn zou. Wie had niet eerder gedacht dat het Jozef zou zijn, de man die het zo ver had gebracht en die zo nauwgezet had geleefd ook in de vreze des Heeren? Het is Jozef niet, maar het is Juda. En waarom is het nu Juda? Was Juda zo vroom? Was hij zo godvrezend? Leefde Juda zo dicht bij de Heer? En zo nauwgezet? Och, geliefden, wat dat betreft, dan had Jacob beter Jozef kunnen nemen. En dat is nu het eerste wat we vaststellen in deze profetie van Juda. Dat Juda het was, maar dat hij het niet was, omdat hij zelf zo nauw leefde. Ach nee, hier is het weer vrije genade. Hier is het weer welbehagen. Want ook Juda had zijn schandvlek in het leven. Een zwarte bladzijde was er ook in het leven van Juda. En dat juist in de voortzetting der geslachten. Juist in de geslachtslijn waaruit de Christus zou geboren worden. Daar lag de schande van Juda. Want Peres, de zoon van Juda, is uit hoerij geboren bij Tamar. U kunt dat lezen in Genesis 38. Peres, uit ontucht geboren. En de naam Peres betekent breuk. Men gaf hem die naam in verband met andere omstandigheden. Maar hier is een herinnering voor Juda. Peres, dat is breuk. Namelijk bondsbreuk. Vanwege het verbond Gods dat heilig is. Gemeente, nu ga ik me verwonderen. Want hier begint nu de geslachtslijn van de Christus en Juda. Hier in de geboorte van Tamar. Die Christus zou zich zo diep moeten vernederen, dat hij zich niet schamen zou om te zeggen, en Juda is mijn vader. En Tamar is mijn moeder. En ik ben voortgekomen uit Peres, de bondsbreuk. Christus heeft zich zo diep willen vernederen, dat hij in dat geslacht is opgenomen. En o geliefden, het was ook noodzakelijk. Anders kon een schuldig volk dat niet anders doen kan dan breuk, bondsbreuk plegen, nooit verlost worden. Een zwarte bladzijde in het leven van Juda, die we niet schoon gewist kunnen krijgen, dan alleen met het bloed van de leeuw van Juda's stam. En daarom menselijkerwijs gesproken, of dan zouden we zeggen, dat moet Jozef zijn. Want toen Jozef in de verzoeking kwam van datzelfde kwaad waarin Juda zich schuldig maakte, toen zeide Jozef, zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God. En toch, het is Juda en de stam van Juda was niet beter dan Juda zelf. Want die stam die heeft ook zo dikwijls bondsbreuk gepleegd. En de profeet Jeremia moet over Juda klagen, dat ze hun handen vol van schuld hebben. En de profeet Hosea zegt, de Heer heeft een twist met Juda. En Malachi klaagt erover, dat Juda trouwelooselijk handelt. Juda en de stam van Juda, ze waren even diep schuldig als al de anderen. Want tenslotte moet Juda ook in de ballingschap om eigen schuld. Ze moeten vanwege de bondsbreuk uitgebannen worden uit het land der belofte. Nee, niet omdat Juda beter is, heeft Jacob gezegd, gij zijt het. Want diezelfde Juda, die heeft Christus verworpen. Uit Juda is de Christus geboren. En in Juda is hij verworpen. En de discipel die hem verraden heeft, dat was Judas. Zijn naam betekent ook Godlover. En Judas was in onderscheiding van de anderen afkomstig uit Juda. Dus gemeente, dat houden we goed vast. Dat Juda het niet was om omdat hij het waardig was. Hier is weer de verkiezing. Hier is weer het welbehagen Gods. Geen redenen in Juda, maar de Heere neemt redenen uit zichzelf. Juda was ook schuldig en met zonde bevlekt. En nu de andere zijde, geliefden. Nu de andere zijde. En dan zeg ik, en toch. En toch wat een ander niet had, dat had Juda. Zo is het eigenlijk toch ook met het uitverkorene volk Gods. Ze zijn even slecht als een ander. En even zondig. In hun verdorven bestaan als een ander. Maar ze hebben toch iets wat een ander niet heeft. Dat is geen verdienste. Maar dat zijn de vruchten van verkiezing die openbaar komen door het genadewerk Gods dat de Heere aan hun ziel verricht. Ze hebben toch iets, zeiden we, wat een ander niet heeft. En nu denk ik weer aan Juda. Ik denk aan de borgstelling. U weet het. De broers zeiden tot Jacob, vader, Benjamin moet mee. En zo niet, dan kunnen we niet gaan naar Egypte. Dan moeten we van honger sterven. Want de koning van Egypte heeft gezegd dat onze jongste broer mee moet. En u weet dat Jacob toen zeide, gij berooft mij van kinderen. Al deze dingen zijn tegen mij. En dan stelt Ruben zijn twee zonen als waarborg dat Benjamin mee zal terugkomen tot beschikking voor de dood. Dat neemt Jacob niet aan. Maar dan komt Juda naar voren. En Juda zegt, vader, ik zal borg voor hem zijn. Ik zal borg zijn voor Benjamin. En wat hem zou kunnen overkomen, dat zal mij overkomen. Juda heeft hier een kostelijke trek als type van de Christus. En later ook. Want dan gaan de broers tot Jozef. En dan krijgen ze de zakken vol eten. Maar u weet, dan wordt de beker gedaan in de zak van Benjamin, zonder dat ze het zelf weten. En ze worden achterhaald door de dienaren van Jozef. En wanneer ze zien dat de beker zit in de zak van Benjamin, dan moet Benjamin mee, want hij is de schuldige. En dan komt er een ontroerende pleitrede van Juda. Och, zegt Juda dan, wat zal ik tot mijn Heer spreken? Wat zal ik rechtvaardigen? Met andere woorden, ik kan niets rechtvaardigen. Want de beker zit erin, in de zak van Benjamin. Het is bewezen. En ik kan het niet goed praten. Maar dan neemt Juda de schuld op zich. De schuld voor Benjamin. Juda voor hem. Hij stelt zich beschikbaar om de schuld van Benjamin te boeten. En ook hier, gemeente, is hij een type van de Christus. Ja, Juda, hij had toch iets wat een ander niet had. En dat was nu ook zo in het geslacht van Juda. Dat was ook later zo. Want de stad des grote konings, waar stond die? In Juda. En waar stond de tempel waar de Heere woonde, tussen de gerubs, in het heilige der heiligen, op het verzoendeksel? Die tempel stond in Juda. En toen de stammen afvielen bij de scheurling des rijks, toen ze met Jerobeam meegingen, toen is Juda staande gebleven. Juda had tenslotte liever de schorpioenen van Rehabeam dan de beeldendienst van Jerobeam. En wanneer het dan al erger en erger wordt in Israël, wanneer ze hoe langer hoe meer van God afvallen, dan staat er nog in de schrift dat er in Juda nog goede dingen gevonden werden. Toch iets in Juda wat een ander niet had, want in de andere stammen ook. Daar kwamen geregeld andere geslachten op de troon, maar in de stam Juda bleef het nageslacht van David op de troon, opdat het geslacht, opdat de lijn van Christus zou zuiver gehouden worden. Welnu, dat is Juda. En dat staat nu Juda voor zijn stervende vader. En Juda krijgt van zijn vader te horen: Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. U zullen de broeders loven, omdat Juda de meeste was van de stammen. En dat is wel in het bijzonder gebeurd, gemeente, in de Christus. Want al de stammen moesten naar Bethlehem Ephrata, toen de Christus geboren werd. Gij Bethlehem Ephrata, zijt ge klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Er kon er niet één gezaligd worden, of hij moest zijn bij de kribbe die stond in Bethlehem. Al de stammen, ze moesten naar Bethlehem, naar de geboren koning der Joden. Azer, Anna uit de stam van Azer, en Nathanael uit Galilea, van alle zijden moesten ze komen naar Juda om dat heilige kind te bezien. Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. En zegt Jacob, gij zult uw vijanden bij de nek grijpen. Och, dat heeft dat kind gedaan. Hij heeft de vijanden bij de nek gegrepen, want hij heeft de kop van de slang vermorzeld. Hij heeft het slangenzaad overwonnen. En dan vers 9. Juda is een levenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Juda, een levenwelp. Het is een jonge leeuw, met zijn jonge kracht. En toch ook gelijk een oude leeuw, zegt Jacob. Dat wil zeggen, van begin tot het einde is Juda de leeuw. Ge zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Zoals een leeuw uit het dal opklimt met zijn roof, om daar op het gebergte van zijn roof te genieten. En dan, hij kromt zich, hij legt zich neder, zegt Jacob. Hij legt zich neder om te rusten, nadat hij zijn prooi heeft overwonnen. En o, wie durft er dan een leeuw te doen opstaan, Wie zal hem doen opstaan? Zegt Jacob. Met andere woorden, wie zal deze leeuw in zijn rust verstoren? Hij zal verscheurd worden. Die een leeuw durft te doen opstaan en durft te verstoren in zijn rust. Kijk, dat is Juda. Een leeuw. In de woestijn worden de slagorden verdeeld van de legers van Israël. Hier Naftali en daar Zebulon. Ginds Ruben en daar weer een andere stam. Maar vooraan in de strijd gaat Juda. Juda de leeuw. Vooraan. Zo was het ten tijde van de woestijnreis. Zo was het in de tijd van de rechteren. Zo was het in de koningstijd. In de tijd van koning David ook. Juda, de meeste, de leeuw, vooraan in de strijd. En zeker, Juda is wel uitgehouwen. Het is een afgehouwen tronk van Isaïe geworden. Maar Juda is nooit afgehouwen. Want Jeruzalem is herbouwd geworden. Juda, zegt Jacob, ge zijt een leeuw. Och, dat kan alleen maar in de leeuw. En de leeuw, dat is Christus. En deze leeuw, de Christus, hij heeft de vijanden bij de nek genomen. En hij is met zijn prooi naar boven gegaan. Zoals een leeuw dat doet op het gebergte. Want we zingen van hem. Gij voert ten hemel op. Vol eer. Kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Christus is de leeuw uit Juda's stam. En van hem geldt het hier wat we gelezen hebben. Wie zal hem doen opstaan? Wanneer die leeuw nederligt van zijn borgtochtelijke arbeid. Wanneer hij tot de rust is gekomen. Hij is de overwinnaar. Hem is alle macht gegeven. In de hemel en op aarde. O, wie zal de prooi uit de hand van deze leeuw Christus rukken? Nooit één, want niemand zal ze uit zijn hand rukken, die hem gegeven zijn van de Vader. En de leeuw van Juda's stam, daarmee begint het woord. Want hij wordt al beschreven meteen, nadat een mens is gevallen. In de moedergelofbelofte, in de vijandschap die hij zetten zal, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En in het laatste boek wordt diezelfde leeuw beschreven. Want wanneer Johannes dan weende, omdat er niemand waardig was om dat boek te openen, dan is de leeuw van Juda's stam daar. En de ouderlingen zeggen tot Johannes, wee niet, want de leeuw is waardig om dat boek te openen. En Jacob zegt nog meer van Juda, zoals we dat lezen in vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat de Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Totdat de Silo komt, zal de scepter van Juda niet wijken. De scepter, gemeente, dat weet u, dat is een teken van het regeren en van de wetgeving. En deze, bij deze scepter hebben we eigenlijk te denken aan een staf. Iedere stam had een eigen staf. En die staf was in de handen van de aartsvader. En wanneer hij dan die staf, deze scepter in zijn handen had, dan rustte die staf van onder tussen zijn voeten. Hier hebt ge nu wat Jacob bedoelt. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever, dat is hetzelfde woord voor die staf, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Met andere woorden, en Juda zal de regering blijvend zijn. En de wetgeving ook. Och, dat ziet ook weer op de Christus. Want nooit zal de scepter, nog de wetgeving, uit zijn handen gerukt kunnen worden. Maar, zegt Jacob, in Juda zal het zo zijn, totdat de Silo komt. De Silo, dat is de Christus ook. Silo, dat betekent gemeente, rustaanbrenger. Want die leeuw, dat is gelijk een lam. En hij zal zijn bloed doen vloeien. En door de bloed van dat lam zal er vrede zijn. Zal er rust zijn. In de Silo, dat wil zeggen in de rust aanbrengen, vindt God rust van zijn toren. En vindt het volk rust tegenover een toren God. En die Silo die komt, zegt Jacob. In u, o Juda, zal hij komen. En dan zegt Jacob nog meer van Juda. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in de wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Als u vraagt, gemeente, wat dat betekent, deze woorden die Jacob hier zegt, dan zouden we het in één woord kunnen zeggen. Dat ziet nu op de weelde. Want een ezel werd niet gebonden aan de wijnstok. Daar was de wijnstok te kostbaar voor. En daarvoor waren er veel te weinig wijnstokken. Om er een ezel aan te binden, dat deed men aan een boom of aan een struik. Maar in Juda, in het rijk van Juda, zal het zo zijn, zegt Jacob. Dat het vol zal zijn met wijnstokken. Zodat men de ezel er even goed aan vastbindt als aan een boom. Ziet u, geliefden, dat is de weelde van Juda. En hij zal zijn kleed wassen, zegt Jacob, in de wijn. Zijn kleed in de wijn wassen. Met andere woorden, zulke overvloed zal er nu in Juda zijn. Zoveel wijn als water. Als water waarin men zijn klederen wast. Roodachtig van ogen zal Juda zijn vanwege de wijn en wit van tanden vanwege de melk. Het zal aan Juda te zien zijn dat hij leeft in de voorspoed en in de weelde. Dat is het rijk van Juda, gemeente. Maar ach, dat wijst heen naar het rijk van de leeuw van Juda's stam. Dat wijst heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar zal de leeuw zijn buit verdelen. En daar zal hij zijn volk brengen in het wijnhuis. Daar zal alles vol zijn van de weelde in God. Daar zal een eeuwige overvloed zijn. Zodat deze profetie van Jacob vervuld is in de tijd. maar nog veel meer vervuld zal worden. In de eeuwigheid, daar zal het waard zijn. Hij voert mij in het wijnhuis. Hij doet mij dronken worden vanwege de liefde in hem. Want ze zullen daar nooit meer hongeren, nog dorsten. Ze zullen een eeuwige overvloed hebben, zoals we dat ook zingen uit Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Het derde vers van Psalm 65. Toen Juda geboren werd, toen zeide Lea, ditmaal zal ik de Heere loven. Toen zeide Lea eigenlijk, ere zij God in de hoogste hemelen. En toen Christus geboren werd, toen zongen de engelen, het ere zij God. O geliefden, dat we dit kind zo mochten ontvangen. Want Christus is niet in de eerste plaats geboren tot zaligheid van de zondaar. De zaligheid van de zondaar wordt er eigenlijk maar bij ingesloten. Want in de eerste plaats is Christus geboren, opdat hij zou beantwoorden aan de ere Gods. En daarom begint de engelenzang met de ere Gods. Eerst Gods eer. En daarna pas in mensen een welbehagen en vrede op aarde. Eerst God in het zaligen van de mens. En dan de mens zelf. De herders hadden het begrepen. Want toen ze het kind gezien hadden, toen loofden ze God, zegt de schrift. Och, de mens, ook na ontvangene genade, is te veel op het zijne ingesteld, op zijn eigen zaligheid en zijn eigen uitreddingen, en te weinig op de ere God. Als hij eens wat minder dacht aan zijn eigen uitreddingen. En wat meer vroeg, hoe komt God tot zijn eer? Er zou meer licht zijn in het geestelijke leven. Dat staat vast. Zoals Lea. Lea had bij Ruben en bij Simeon en bij Levi het over zichzelf. En ook dat is goed en dat is groot. Want het waren voor Lea werkelijk uitredingen Gods. Maar ze kwam toch een stap verder bij de geboorte van het vierde kind. Totdat de Silo komt, zegt Jacob. Welk een troost is dat voor degene die buiten de Silo niet kunnen leven. Totdat de rust aanbrenger komt. Welk een troost voor degene die geen rust kunnen vinden. Hier ligt er dan een belofte in het woord van God voor degene die de onrust buiten God gevonden hebben. Totdat de Silo komt. En hij komt en hij is gekomen voor een wachtend volk, voor een uitziend volk. Want o geliefden, het kan zo afgesneden worden. Het kan gaan in het geestelijke leven als met Juda. Dat het als het ware een afgehouwen tronk wordt. Van welke geen verwachting meer is. In de ballingschap kwam Juda. En toen hadden ze geen hoop meer. Toen hebben ze de harpen aan de wilgen gehangen. Dat zijn ook de tijden van het geestelijke Juda van deze tijd. Geen verwachting, geen hoop meer. En toch, er is nog verwachting voor degene die niets meer te verwachten heeft. Want Gods woord is waar. De scepter zal van Juda niet wijken. De Silo komt. En wanneer hij komt, dan wordt het kerstfeest. Want hij is de rust aanbrenger. Dan is hij het die gezegd heeft. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. De scepter zal niet wijken. Gods woord is waarachtig. O wacht. O begerenden, o bekommerden, God zal komen en hij zal zijn werk volleindigen, wat hij in Juda is begonnen. Houd dan aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Hij zal zijn gevangenen, ook al is het een afgehouwen tronk, nooit begeven. En de ure komt dat de vijanden onderliggen, want hij is de leeuw uit Juda's stam. De vijanden, want het blijft een adventsvolk, ook nadat de Christus gekomen is. Al hebben ze Christus mogen zien, al hebben ze hem mogen omhelzen, ze blijven aan deze zijde toch. In het meezeg der ellende. Aan deze zijde van het graf. Moeten ze vreemdeling worden. En ze worden aan deze zijde wel vertroost. En verkwikt. De Heere brengt zijn volk aan deze zijde ook. In het wijnhuis. Waar ze dronken worden van liefde. Tegenover die Christus. Als hij zichzelf gaat openbaren. Als de schuld overnemen die voor hen is gekomen om zalig te maken. Maar het zijn nog maar ogenblikken. Want ze hebben aan deze zijde het vlees tegen. En daarom zeiden we gemeente, het blijft een adventsvolk. Het volk van God. Ook nadat het kerstfeest geweest is. Blijft een wachten op hem. gezegd heeft voordat hij heen ging, dat hij van de wijnstok zal drinken in het koninkrijk Gods. O, dat adventsvolk, ze moeten hier nog zoveel klagen, dat het nog zo dor en zo droog is. Daarom moeten ze hoe langer hoe meer ook een vreemdeling worden. Maar hij zal komen. De silo komt om de rust aan te brengen, ook voor eeuwig. En als hij zal gekomen zijn, dan zullen de ogen roodachtig zijn van de wijn en de tanden wit van de melk. Dat wil zeggen, hij brengt de weelde mee, de eeuwige weelde van de volheid in God. Want daar zal God zijn alles en in alles. Daar zal overvloed zijn. En daar zal het niet meer zijn bij ogenblikken. Maar een eeuwig bediend worden. Uit de leeuw van Juda's stam. En dan wordt daar de buit verdeeld. Daar zal een wederhorig kroos altoos bij hem wonen, bij de silo, de rust aanbrenger, daar rusten de vermoeide van kracht, aan deze zijde, maar voor eeuwig aan gene zijde, want daar zal zijn volk weer wonen, naar zijn raad, om hem eeuwig te loven. Eeuwig groot te maken, de leeuw van Juda's stam. Amen. Heere God, zo betaamt het ons uw grote naam te erkennen, dat wij deze avond mochten stilstaan bij die ontzaglijke waarheid, Heere. Och, mocht gij het bedouwen met de werking van uw Heilige Geest. We kunnen er alleen maar van stamelen. Maar wilt gij er nog eens werkzaamheden mee geven, Heere? En wilt gij ons zo aanschouwen ook in de avond van deze dag? Wil uw liefde nog uitbreiden en wil uw volk nog vasthouden? Wil ons horen en verhoren? Om Christus willen alleen. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemelaard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. 14e vers van Psalm 69. Thank you. laten tot God een ontvang te zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.